zo zit het eerste uur van Zandvoort op zondag er alweer op. En net een uur gesproken met Ben Snijders. Was een mooi uur met heel veel informatie en uiteraard ook lekkere muziek. Uit met name de jaren 70. We zijn alweer in uur 2, Benno Veugen, met ja, ook wat muziek uit de jaren 80. Omdat ik dat ook leuk vind. Ja, Elton John hoorde je.
Ja, 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 ja. En we hebben aan onze volgende gast, Hans van Klink, eigenlijk niet gevraagd wat hij wilde horen aan muziek.
Nee.
Maar dat maakt niet uit, want hij heeft zijn eigen programma hier bij ZFM. Dus dan mag hij draaien wat hij zelf leuk vindt. En Hans, nou, welkom in dit programma.
Dankjewel.
Want laten we daar even dan op doorgaan, op jouw muziekkeuzes. Dan gaan we eigenlijk ook terug naar in de tijd.
Ja, als het om eens muziek zou gaan, dan hebben we het echt over de oude 70er jaren toch wel.
En oh, je bent ook een beetje
de, ja, maar meer de blueskant.
Oh ja, 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 blueskant. Ja, lekker, lekker. Nou, vandaag gewoon weer lekker 80, jaren 80 muziek. Hans van Klink, bijna met pensioen als zorgcoördinator GGD Kennemerland. Waar Zandvoort natuurlijk onder valt. Dat heeft Rob nog onlangs bij de hand gehad. En nou, nieuw boek. Je bent een Haarlemse schrijver, Hans. En het nieuwe boek heet Loos. Maar ja, laten we even bij de titel beginnen. Waarom Loos? Wat is er loos?
Loos, wat? Ja, de leuke kwinkslag, wat is er loos? Het heeft niet de betekenis van wat is er loos, maar loos in de zin van, waar hebben we het nou over? Dakloos, hulpeloos, thuisloos. En daar ga ik een beschouwing op geven. Het gaat dus om dakloosheid, maar meer nog om al wat daarmee te maken heeft en wat daarbij komt kijken. En de vorige spreker, de door mij zeer gerespecteerde Ben Snijders, gaf al even een schot voor de boeg, hè, hoe hij dat als burgemeester heeft beleefd.
Ja.
Gaf daar ook meteen wat voorbeelden bij van hoe het snel mis kan gaan op financieel vlak. Ik herinner mij, en dat komt in mijn boek ook terug, de eerste bankencrisis 2010-2011. In noodtempo raakten mensen in de problemen.
Toen al?
Toen al, ja. Oh. Later weer wat hersteld natuurlijk. Ik werkte toen bij HVO Querido in Amsterdam.
Wat was dat voor een bedrijf?
Dat was de daklozenopvang in Amsterdam, die later ook in Haarlem een dependance hadden.
Okay.
HVO staat voor hulp voor onbehuisden. En het oude Querido-huis, die zijn ergens in de 80er jaren, geloof ik, gefuseerd samen met een grote organisatie voor opvang van daklozen. We hebben ook in Haarlem een dependance gehad. Daar kom ik straks eventjes op terug. En ik weet dat ik toen al in gesprek was met de GGD Amsterdam. Van, er dient zich een nieuw type daklozen aan. Dat noemden we toen al de economisch daklozen. Hypotheekproblemen, huis kwijt, vrouw kwijt, baan kwijt, aan de drank. En dat alles in 5 maanden tijd. En dan stond je op straat.
Zo, in zo'n korte tijd. Dat
nam toen stormachtig toe. Ja, is dan later ook alweer een betere periode gekomen. Nou, als we naar mijn boek gaan kijken. Het boek moet overigens nog uitkomen. Hè, maar dat zal ik straks wel even toelichten.
Ja.
Maar dan is dat wat we toen de economisch daklozen noemden nog een categorie daklozen, maar er is natuurlijk veel meer bij te bedenken. Mensen met verslaving, psychiatrie, nou, daar kan ik heel veel over vertellen.
Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we straks doen. En dan beginnen we vanuit de psychiatrie. Want ik denk dat dat wel misschien de basis... Nou, nou, dat komt zo wel. Eerst maar eens muziek, Rob. Wat
zeker. Nou ja, we gaan naar de begintijd van deze radiozender, Benno.
35 jaar geleden.
Ja, 35 jaar geleden, dit jaar. 9 februari 1990, ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En ja, de plaat die we aan het begin van ZFM helemaal grijs draaiden, heeft een beetje te maken met waar Hans het net over had. Namelijk een beetje blues.
Ah,
Gary Moore.
Toch zijn zin.
Ja, we hoorden dus juist van collega Hans dat hij wel houdt van blues. En dat bracht me eigenlijk bij dit nummer, Hans, om ook te draaien vanmiddag. Weer is de hele tijd geleden dat ik die heb mogen draaien. Gary Moore en Still Cut the Blues for You. Ja. Zandvoort op zondag. Zonnetje schijnt lekker, maar hou rekening met een snijdende wind die best wel koud aanvoelt.
Zeker.
Maar een terrasje pakken, dat kan al, hè, bij de diverse strandpavioens.
Ik mag het hopen.
We hebben Meijer aan Zee, die is open gegaan.
Oh, lekker.
We hebben de Mango's. Dat zijn de eerste twee die gisteren en eergisteren zijn geopend. Ja, deze maand volgen er nog heel veel in begin maart.
Vast wel. En blijf uit de wind. 4 boven is hier oost, noordoostenwind. Dus dat is een snijd door je heen. Hans, we hebben het over dakloosheid. Wat ik me eigenlijk af zit te vragen. Heb jij, je had het net over die bijzondere nieuwe groep daklozen. Die economische daklozen. Die groep die daarvoor zat. Of die eigenlijk al aanwezig was. Laat ik het anders vragen. Is dakloosheid, hoe lang is dat eigenlijk al in Nederland? Heb je enig idee?
Goeie vraag. Het is inderdaad goed om even te gaan schetsen. Waar hebben we het nou eigenlijk over?
Ja, even terug in de geschiedenis.
Ja, je maakte net even een kwinkslag naar de psychiatrie. Dat komt zometeen zeker even terug. Onderdeel van mijn boek is onder andere van wat hebben we nou geleerd van het verleden. En als je naar het verleden kijkt, dan is dakloosheid van alle tijden en van alle dagen. Dat bestaat al heel erg lang.
Ook toen Nederland een zorgstatus was, een zorgmaatschappij was, ja, optimaal vormen.
Wel in mindere mate. Oh. Maar dan maak ik even snel. Laat ik het anders zeggen. Eerst even de vraag van waar hebben we het nou over? Wat is nou een dakloze? Ik zou jou ook een vraag kunnen stellen. Wat is een dakloze? Zou je daar zomaar een antwoord op weten?
Ja, iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft. Maar ja, dat is te simpel, denk ik.
Ja, dat is te simpel. En dan zou je zeggen, en dat is een hoofdstuk wat ik daar ook naar vernoem, tellen is een kunst. Tellen zou heel simpel kunnen zijn. Waar hebben we het nou over? Is een dakloze, is dat nou de man die je daar in de bushalte ziet liggen met een oude deken over zich heen? Of is een dakloze ook die mevrouw die door scheiding op straat is komen te staan met een kind en mag logeren in een vakantiehuisje waar ze zich niet mag inschrijven, bijvoorbeeld? Is een dakloze ook iemand die op de bank slaapt bij een vriend, maar geen inschrijfadres heeft? En hier wordt het al meteen ingewikkeld. Ja. En ik hoop dat we het een beetje kunnen trechteren naar wat helderheid. Maar voor alle duidelijkheid, als je in Nederland gevestigd bent en je hebt een adres, dan heb je een burgerservicenummer en dan besta je voor de staat en voor de overheid. En dan kun je een zorgverzekering afsluiten en dan kun je belasting betalen en dan kun je een baan nemen en een bankrekening openen. Maar er zijn allerlei omstandigheden denkbaar waardoor het gebeurt dat niet meer zo vanzelfsprekend is. Daar gaan we het straks even over hebben.
Maar het is dus super belangrijk dat je je burgerservice nummer houdt.
Dat is sowieso heel erg belangrijk, want als je dat niet hebt, dan kun je dus helemaal niks meer.
Dan
besta je niet voor de Nederlandse overheid. Dan heb je geen enkele bescherming, kun je geen inkomen genereren, niks.
Kan je niet beseffen, hè, Rob, dat je gewoon dat je dan niet meer bestaat?
Nee, dat is echt heel vreemd.
Geen BSN-nummer, dan besta je dus niet meer.
Hier heb je dus oorzaak en gevolg in één. Hè? Want los dan je problemen maar eens.
Ja.
En er zijn dus allerlei manieren waardoor je in zo'n situatie kunt komen. Maar omgekeerd geredeneerd, wil je kunnen gaan herstellen, dan moet op al die fronten dus ook herstel plaatsvinden.
Ja.
Het is heel ingewikkeld, het staat allemaal in mijn boek. En of er helemaal aan toe gaan komen in 1 uur, dus dat moeten we nog maar zien. Maar het is best heel ingewikkeld.
Ja, maar dit uur is bedoeld om even in grote lijnen uit te leggen wat er in jouw boek staat. En waarom natuurlijk. En helemaal op het eind gaan we even de globaal aanbevelingen doen. Ja. En natuurlijk, en dan moeten ze je boek maar lezen, degene die dat graag willen.
Uiteindelijk zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Ik wilde wel een dringende boodschap in neerzetten.
Ja,
maar als we even gaan naar die telling. Er is bijvoorbeeld een telling ontwikkeld, noemen ze de ethos-telling. De afkorting daarvan heb ik even niet paraat. Waarbij alle vormen van dakloosheid worden meegewogen, inclusief dreigende dakloosheid. De volgende vraag is dan, gaan we zo een telling, of het nou de ethos-telling is of een andere, accepteren als landelijke methodiek om te weten waar hebben we het nou over? Nou ja, dat gebeurt dus helemaal niet. Er zijn 40 gemeentes die hebben daarin proef gedraaid. 35 hebben gezegd, het is een prachtige methodiek. Maar of ze het alle 35 gaan doen, weet ik niet. En dan hebben we nog niet alle gemeentes van Nederland te pakken.
Nee.
Dus we weten in Nederland niet waar we over praten. Er wordt nu globaal gezegd, er zijn 400.000 woningen tekort in Nederland. Er zijn 233.000 daklozen in Nederland. Maar dat zijn een beetje loze getallen, want we weten niet precies wat erbij zit en wat niet.
Het zouden er veel meer kunnen zijn.
Ik durf er wel een kratje bier op te verwedden dat het er veel meer zijn op het moment dat je goed gaat tellen.
En waar denk jij dan aan?
Dat is een schot voor de boeg, maar het zou zomaar dubbel kunnen zijn.
Dubbel?
Ja, zeker wel.
60.000, 70.000 daklozen in Nederland.
Zeker wel.
Ja.
Maar we zien het niet. We zien
Omdat er gewoon mensen onder het radar blijven.
Ja, wie bijvoorbeeld op dit moment in de ethosstelling die ik net noemde niet worden meegeteld, zijn mensen die als arbeidsmigrant hierheen komen. Verschrikkelijk hard in de Bollestreek of elders een seizoenetje meedraaien.
Ja.
En mogen logeren in de caravan achter de bollenschuur. En op het moment dat het misgaat, of het seizoenarbeid is voorbij, of ze raken hun baan kwijt. En ze hebben niet de vrijheid en de mogelijkheid terug te gaan naar het land van herkomst. vaak gaan er dan ook al wat andere dingen mis. Vind ik wel essentieel om straks even te benoemen. Hmm. Maar ja, die mensen die verzanden meteen al in een ongezien circuit.
Ja.
Van, ja, voormalig arbeidsmigranten. Die, en dan komt er vaak ook andere problematiek bij. Hè. Dat is heel prominent te benoemen straks. Hè.
Ja, ja, ja.
Psychiatrie noemde je net al even. Verslaving, dat soort problemen. Maar er zijn dus groepen die we niet kennen. En die niet meegeteld worden. En ja, de prominente, mooie klassieke zwerver op het bankje. Met een blikje goedkoop bier in zijn handen. Die kennen we wel.
Ja.
En de groep mensen die rondom en in de daklozenopvang in Haarlem verblijven. Die kennen we ook. Maar de groep is groter.
Ja. Ja.
Okay. Maar is een zwerver altijd een dakloze? En andersom?
Ja, een hele goede vraag. Want... Wat klassificeer je daar nou toe? Hè? Waar hebben we het dan over? Inderdaad, de groep mensen zonder BSN-nummer en zonder een eigen adres, die is natuurlijk nog veel groter. Maar zolang je niet gezien wordt door het vakantiehuisje of die bank bij de kennis op driehoog achter, dan ben je dus formeel dakloos, maar geen zwerver.
Ja.
Het kan ook net zo goed. Er zijn ook zwervers die wel een BSN-nummer hebben, maar geen vaste adres meer of geen geld om de huurpenningen te betalen. Maar die dus nog wel bestaan voor de Nederlandse.
Ja, want die staan vaak ingeschreven bij het Leger des Heils, hè?
Nou, bij de gemeente.
Oh, bij de gemeente.
Ja, via het Leger des Heils of via HVO Querido of via de GGD worden ze dan bij de gemeente aangemeld. En dan krijg je een briefadres bij de gemeente.
Ja, precies.
Onder strikte voorwaarden. En dan een hele kleine kwinkslag naar wat Ben Snijder in het laatste stukje van zijn interview zei, dat zijn soms wel wat hardnekkige en ingewikkelde processen om daarvoor in aanmerking te komen.
Mm,
want okay. Als je niks hebt en je staat op straat, wil nog niet zeggen dat je zomaar binnen korte tijd en de dakloze opvang in kan en een briefadres kan verkrijgen om daar nog maar mee te beginnen. En dan moet een uitkering regelen en een zorgverzekering regelen moet nog starten. Dus
ja.
Het is niet zomaar gedaan allemaal.
Ja, 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 ja. Laten we even naar muziek luisteren.
Zeker, gaan we doen. En zometeen praten we verder over dit onderwerp. De man bekend van onder meer de Sledgehammer, deze Piet Gabriel. En dat was Salisbury Hill. We praten door over een toch wel zwaar onderwerp, Benno, met Hans.
Ja, met Hans van Klink over dakloosheid. Een onderwerp waar de media de laatste tijd zeer druk mee is vanwege de stijgende cijfers van mensen die dakloos zijn geraakt. Het wordt ook wel het putje van de samenleving, wordt wel eens gezegd. Hans, dat gaat wel erg ver, hè? Maar,
ja, dat klinkt niet erg elegant, hè?
Nee, nee, maar waarom zouden ze dat zo zeggen eigenlijk? Dat is,
ja, dat roept meteen de vraag op hoe loyaal en solidair zijn mensen nog om te kijken naar daklozen.
Ja.
Dakloosheid wordt ook vaak direct geassocieerd met overlast.
Ja.
Ook ik ben wel kritisch naar de doelgroep, dus dat valt ook niet altijd te ontkennen. Maar dat neemt niet weg dat we als maatschappij toch verantwoordelijkheid hebben naar daklozen toe. En daar zit meteen een frictie. De overheid heeft een paar jaar geleden, twee jaar geleden of zo, de ambitie uitgesproken om in 2030 alle daklozen van straat te hebben. En ik geloof dat de gemeente Haarlem en andere gemeentes die lijn een klein beetje willen volgen. En het worden er dagelijks meer. Dus er gaat iets mis.
Ja.
En,
waar gaat het mis?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Uiteindelijk kom ik in mijn boek uit op de vraag van, is er wel politieke en publieke wil om drastische maatregelen te nemen? En in mijn sommige dagen denk ik wel eens van, het is eigenlijk best wel op te lossen, maar willen we het eigenlijk wel oplossen? Want het is een heel complex probleem. Maar dat brengt ons meteen weer even terug naar het begin van het gesprek. De vraag, waar hebben we het nou over als we het over daklozen hebben, is al heel ingewikkeld te noemen. Daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Ik heb er iets over geschreven, maar die discussie die zal nog niet klaar zijn voorlopig. En dan natuurlijk de vraag, ja, waardoor komt dit nou? Je wordt niet zomaar dakloos. En Ben Snijder noemde een categorie van mensen die door schulden, problematiek en huur niet kunnen betalen en uitzettingsprocedures dakloos werden. Dat is zeker een belangrijke categorie. Maar het staat niet op zichzelf. Want waardoor gebeurt dat dan vervolgens weer?
Ja,
hè?
Ja, ja.
En ik zei al net dat we onderscheiden economisch daklozen. En dat is die categorie waar hij het over had. En OGGZ-dakloosheid. Ik ga het zo meteen toelichten. Maar het is natuurlijk zo, wel zeker zo, dat als je op economische gronden dakloos wordt, de kans heel groot wordt dat er ook nieuwe problematiek bij komt. Verslaving, vereenzaamheid, somberheid en dat soort zaken. Maatschappelijke teloorgang. Hè? Dat je gewoon niet, je komt er niet meer uit, je gaat het niet meer redden.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook andersom. Een OGGZ is een afkorting, staat voor openbare geestelijke gezondheidszorg. Er wordt een bepaalde categorie mensen mee aangeduid die op een of andere manier risico lopen in het dagelijks leven. Het zij door verslaving, het zij door psychiatrie, het zij door een verstandelijke beperking. En dan zou ik er en of tussen moeten zetten, maar het kan ook en zijn natuurlijk.
Oké.
Want ja, waardoor raak je nou dakloos?
Ja, ja, ja.
En nou moeten we heel voorzichtig zijn. Ik benadruk dat in mijn boek ook. Je moet, de lama's zeiden ooit op tv, iedere wasbeer heeft een staart, maar niet iedere staart is van een wasbeer.
Ja, ja.
Dus je moet uitkijken. En heel veel mensen met een psychiatrische aandoening kunnen dakloos worden, maar wil niet zeggen dat alle daklozen ook psychiatrisch patiënt zijn. Ja. Ik wil ook niet zeggen dat alle psychiatrische patiënten dakloos worden, maar je zit in een categorie waarin je risico's loopt. Ja.
Nog even over die psychiatrische patiënt. Hè. Dat, we hadden, wij waren in de jaren... de helft mee valt. Oh ja, in de jaren 70 waren wij leerling verpleegkundigen in de psychiatrie van Provinciaal Ziekenhuis te Zandpoort. Ja. Wat overigens in Bloemendaal ligt, maar goed dat te zeiden. Dat ziekenhuis, dat werd een aantal jaren later, ik denk ergens begin jaren 80, moet je me even helpen, gesloten.
Ja, hier hebben we een belangrijke categorie te pakken, inderdaad.
En die mensen die werden dus, het motto was, ja, psychiatrische patiënten moeten niet ergens diep in de bossen worden opgesloten en moeten integreren in de maatschappij. En we gaan ze gewoon in woonhuizen of kleine kliniekjes of gewoon zelfstandig laten wonen.
Ja.
En dat ging toch ook redelijk mis.
Ja, ik moet er ineens aan denken dat wij elkaar leerden kennen als collega's. Was in de strenge winter van 78-79, dat een sneeuw een meter hoog lag.
Ja, 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 ja.
Het mooie provinciaal ziekenhuis, 1200 patiënten waren daar en ongeveer evenveel medewerkers in die tijd. Wat je heel erg zag in die tijd, dat mensen daar werden opgenomen wegens een psychiatrische aandoening. Sterker nog, eigenlijk wegens gedragsafwijkingen die een gevolg waren voor die aandoening. Je kon dus echt redelijk makkelijk worden opgepakt van jij gedraagt je vreemd en je doet raar. En we moesten je maar eens even in een psychiatrisch ziekenhuis plaatsen. En dan startte daar behandeling. Meer of minder succesvol. Het werd in ieder geval vaak een langdurig verhaal. En mensen werden chronisch en dan bleven ze daar wonen. Van die 1200 patiënten die er op één moment dan waren, waren ongeveer nog 300 actief in behandeling en 900 waren gewoon verblijfspatiënt geworden.
Die kregen een thuisfunctie aangeboden.
Ja,
hè?
Je was dan in een ziekenhuis opgenomen, maar voor de burgerlijke stand werd je adres genoteerd op het adres van het ziekenhuis.
Ja, ja,
die op Brede Rodelaan 54.
Ja.
Daar ging men anders over denken. En wat jij net noemde, van men vond dat die mensen een mooie plek in de maatschappij verdienden. Dat is de ideale uitleg. En natuurlijk gold dat deels best wel. Maar het was ook wel een grote bezuinigingsoperatie.
Okay.
Want mensen die daar met een heel behandelteam en personeel 24 uur per dag verbleven en eten en drinken en kwartier, alles ging van de zorgverzekeraars uit.
Ja, 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 ja.
Dat was ook een hele kostbare manier van doen. En ze hebben toen vrij rigoureus, je vroeg het net al welke jaren, tussen 85 en 90 zijn die alle afdelingen van het provinciaal ziekenhuis gesloten toen. Vervolgens hebben die gebouwen overigens 20 jaar leeg gestaan. Hè? Dat,
is mooi geworden nu weer.
Nu is het wel weer heel mooi.
Heel mooi park.
En al die mensen gingen terug naar de stad waar ze vandaan kwamen. En aangezien Zandpoort toen vooral de Amsterdamse regio bediende, gingen al terug naar de grote stad, naar de Bijlmer en naar het Surinameplein. Maar dan zie je wat een psychiatrische aandoening met je kan doen. Het kan zijn dat je woonvaardigheden ondermijnt. En dat klinkt heel gek. Maar jij en ik zijn aardig in staat fatsoenlijk te wonen. Je weet dat je om te wonen moet je huur betalen. En om huur te kunnen betalen moet je een inkomen hebben. En je moet je verzekeren. En je moet een beetje fatsoenlijk met je buren omgaan. En je moet op tijd boodschappen doen. En op tijd de stofzuiger er doorheen halen. Dat, jij en ik weten dat. En we proberen dat redelijk te doen. Maar er kan nogal wat met je aan de hand zijn, waardoor dat gewoon ingewikkeld wordt. En een psychiatrische aandoening is daar één van. En de term verwarde man op straat, waar we nu zoveel over horen, hè, waar de politie mee geconfronteerd wordt. Ik heb in 2007, meen ik, in een documentaire bij Frans Beromet al een keer gezegd, de patiënt van nu, die hier niet meer mag zijn, is de verwarde man op straat, zoals we die nu gaan leren kennen.
Okay. Mm.
En ja, ook de behandelcapaciteit voor mensen met een GGZ-aandoening is door de jaren heen verkleind. Dus klap op klap, de verblijfplek is er niet meer en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Dus met name de chronisch psychiatrische patiënt is een categorie die je nu onder dakloosheid heel veel terugziet.
Weet jij bijvoorbeeld, zou je het in een percentage kunnen noemen? Hoeveel procent zij uitmaken van de grote groep daklozen?
Vind ik moeilijk. Het is echt een beetje een schot voor de boeg. Maar ik denk al gauw aan 25-30%. Maar het is vooral vaak combinatie. Hetzelfde geldt voor 25-30% verslaving. En niet vergeten mensen met een licht verstandelijke beperking.
Ja.
Het niet in staat zijn naar de hedendaagse eisen van de maatschappij je leven zo in te richten dat je zelfstandig kunt vormgeven waaronder wonen. Het is heel vaak een combinatie. Hè? En het zijn drie verschillende dingen. Verstandelijke beperking, psychiatrie, verslaving. Alle drie. En dan hebben we het niet over die economisch dakloos waar het uurtje
Nee.
Dus zijn heel veel mogelijkheden waarop het mis kan gaan. En we kunnen ze alle drie wel even langslopen zometeen nog.
Nou ja, we gaan kijken. Muziek, maestro.
Zeker, gaan we even doen. En dan heb ik zometeen ook nog wel even een vraag over de daklozen. Het is toch wel even lekker dat we er weer op de zondagmiddag zitten. Dan kan ik ook platen draaien die ik wel leuk vind, maar eigenlijk niet draaien op de zaterdagmiddag, Benno. En die hoor je dan langskomen zo in dit programma op de zondagmiddag. Kiss en I was made for loving you. Zonnetje schijnt lekker in Zandvoort. Maar wij zijn met een uur bezig, onder meer over daklozen. En ik heb daar meteen een vraag over, Hans. Want komt het ook voor dat, dat heeft waarschijnlijk dan weer te maken, zo vul ik het vast in, met een psychische aandoening, dat mensen ook uit zichzelf dakloos willen zijn of blijven?
Oh ja, dat komt ook voor. Kijk, je kan verschillende psychiatrische aandoeningen hebben. Ik heb ook in mijn boek een paar voorbeelden staan van iemand die echt door wanen en hallucinaties denkt dat hij het op straat wel redt.
Dat kan ook. Dat
kan ook nog. Hè?
Ja, ja.
Of het op zo'n manier zichzelf verwaarloost dat het op een gegeven moment een woningstichting denkt, ja, dit kan zo niet langer. En dan krijg je uitzettingsprocedures omdat iemand als gevolg van zijn aandoening geen goed huurder is en op straat komt te staan. En de urgentie ervan wordt ook inderdaad heel verschillend beleefd. Er zijn wel degelijk ook mensen die op straat leven en zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel prima, laat me maar gaan.
Ja. Ja. Zeg, als je hebt in je boeken verschillende casussen opgenomen, waaronder een casus Benno. Dat was ik zelf niet zo blij mee, want de beste man zal het niet zo geheten hebben, maar hij overleed wel heel jong.
Ja.
Om zo'n casus even uit mijn hoofd, dat lijkt er een beetje op, hè, van wat je vertelt. Hè?
Precies, ik moest eraan denken toen de vraag net gesteld wordt. Even voor de goede orde, ik ben in dienst bij de GGD vangnet en advies, maar het boek schrijf ik op persoonlijke titel en ook deze vragen beantwoord ik op persoonlijke titel. Maar ik heb er uit mijn carrière wel een aantal voorbeeldcasussen in opgenomen en natuurlijk moet je die een beetje aanpassen aan de werkelijkheid om de herkenbaarheid te verkleinen.
Ja.
En een synoniem, een pseudoniem verzinnen. Nou ja, met jou als buurman.
Makkelijke naam, hè? Makkelijke naam.
De naam kwam ineens in op. Maar dit voorbeeld is er zo één. Inderdaad, die haakt een beetje aan bij wat Rob net vroeg. Een man met een hallucinaties, wanen, gebruik van verdovende middelen. En een soort overtuiging van zijn overtuiging nog verder. Hij dacht dat hij al dood was. Dus dat hem dat niet kon overkomen. En er was een bekend kantoor ergens hier in Haarlem, waar hij een hoekje onder een erker had, onder een raam. En daar heeft hij een jaar of drie geleefd. En er werden pogingen gedaan om hem naar binnen te krijgen, de dakloze opvang in. Maar ja, hij had dat niet nodig, vond hij. Hmm. Totdat hij uiteindelijk een longsteking kreeg en daar erg ziek van werd. Maar dat komt dus voor.
Dat zie ik wel meer in die casussen die jij beschrijft. Dan als ze uiteindelijk worden opgenomen of krijgen een dak boven hun hoofd, dan overlijden ze vaak.
Het kan ook zomaar misgaan. Kijk, het leven op straat is gewoon snoeihard.
Ja.
Dat doet echt heel erg veel met je. Dus op het moment dat iemand wel in beeld komt, dan is vaak het moment dat iemand er al wat slechter aan toe is. En dat is dan vaak, maar dat kan de aanleiding zijn omdat het toch misgaat.
Ja.
En dat is wel een klein beetje een bruggetje naar misschien nadenken over oplossingen. Dat provinciaal ziekenhuis waar wij het over hadden, daar gingen wij jaren met cliënten om. Je kende ze, je had verbinding met ze, zij kenden jou. Er ontstond langzamerhand vertrouwen. En je liep een paar jaar mee in het leven van die mensen. En dan meer of minder directief of meer of minder ondersteunend, dat beïnvloeden wij, verleden tijd, beïnvloeden wij hun manier van leven. Gingen ze niet in bad, dan deden we ze in bad.
Ja.
Aten ze niet voldoende, dan zetten we het voor ze. Werden de medicijnen een weekje overgeslagen, dan werd het wel dringender. aangeboden. Daar had je toen ook de wetgeving achter, hè, dat er kon veel meer. En ik ga niet zeggen dat vroeger alles beter was en dat we terug moeten naar vroeger. Maar je moet wel oorzaak en gevolg goed zien. Dat hele systeem van met elkaar leven en wonen in dat provinciaal ziekenhuis van toen maakte dat de controle op elkaar veel groter was.
Ja.
In het verleden, want ik heb al gezegd, moet ook leren van het verleden, hebben Nederlandse overheden ook wel eens andere oplossingen bedacht. Dan gaan we even gauw 2 eeuwen terug in de tijd. Maar als je de koloniën in Drenthe. Toen werden de zwervers en de dronkenlappen en die werden naar Drenthe gebracht en daar in een groot kamp opgesloten. En daar konden jaren.
Veenhuis of zo?
Ja, Veenhuis en Frederiksoord.
Okay.
Heel mooi om daar te kijken trouwens, want die geschiedenis die zie je dan voor je neus afspelen.
Ja.
Even terug naar jouw vraag van hoe lang bestaat dit van alle tijden. Hè? Er zijn ook periodes geweest, begin van de vorige eeuw, eerst zelf vorige eeuw, dat een soort woonscholen werden opgericht voor asociale gezinnen. Vader aan de drank, moeder.
Wist het ook niet meer.
Wist het ook niet meer. Ja. En een sloot kinderen. En,
ja, precies. 10 kinderen, dan valt het niet mee.
Dat is eigenlijk ook een klein beetje de categorie waar we het over hebben. Alleen was er toen een andere oplossing bedacht. Geen structurele oplossing, daar kwamen weer andere problemen uit voort. Maar goed, je merkt al hoe ingewikkeld het is, want we blijven een beetje hangen bij de psychiatrie en het oude provinciaal ziekenhuis en het landelijk zijn al die instituten gesloten.
Nou ja, kijk, wat de vraag die bij mij zich opdringt is van, en dan even de daklozen, we hebben er last van als maatschappij, we hebben bezuinigd op de psychiatrie, nu schade en schande worden we er rijk wijzer van. Maar we hebben nog geen duidelijke oplossingen. Maar hoeveel schade hebben we uiteindelijk... lijden we als maatschappij niet hieronder? Want hadden we niet gewoon op die voet beter door kunnen gaan... was dat niet goedkoper geweest?
Voor een deel is dat precies wat ik in mijn boek wel bepleit. Niet helemaal terug naar de hele gedwongen situatie... van het oude provinciaal ziekenhuis... maar wel naar een veel meer gestructureerde oplossing... via beschermd wonen. Beschermd wonen bestaat ook, hè, vooral duidelijk. Maar het is lange na.
Maar het zijn er niet genoeg.
Het is absoluut niet genoeg. En een passage in mijn boek is ook iets over strijdige wetgeving. Hè? Dat je soms de ene beslissing wil nemen, maar dat kan niet doordat de ander daarin...
Dat is toch ook te gek voor woorden, tegenstrijdige wetgeving. Dat is dat niemand daarnaar kijkt van, klopt dit allemaal wel?
Ja, voor een deel denk ik dat we het weten en is het ook heel ingewikkeld. En tegenwoordig moet je ook wel heel erg uitkijken.
Nou ja, ingewikkeld, Hans. Het is... In mijn ogen is het gewoon de incompetentie van de bureaucraten. Dat is alles. Die moeten toch waken over dat wetgeving niet tegenstrijdig is.
Ja, ik ga voor een deeltje met je mee. Kijk, en in Nederland moet je tegenwoordig uitkijken wat je zegt. Wordt gepolariseerd en naar een kant getrokken. Als we nieuwbouw nodig hebben, en dat kan niet omdat er een zeldzaam salamandertje in dat grasveld leeft, waardoor die hele nieuwbouw 10 jaar wordt opgeschort, zeg ik daarmee niet dat je geen oog moet hebben voor dat salamandertje en voor de natuur. Laat dat duidelijk zijn. Maar het feit dat zo'n proces daardoor ineens 5 of 6 of 8 jaar stil kan komen te liggen, daar zou ik wel naar willen kijken van hoe maak je nou een goede belangenafweging. Want wat er nu gebeurt, uiteindelijk onderaan de streep zijn er gewoon te weinig huizen.
Ja.
Waardoor Haarlems Dagblad vorig jaar een rubriek, wekelijks stond er weer iemand in de krant die zijn verhaal mocht doen van ik ben 30, ik ben 33, ik ben klaar met mijn studie, nou wil ik wel een keer bij pa en ma uit huis.
Ja.
Heel terecht dat het een probleem is. Zolang die huizen er niet zijn, loop je het risico, en dat wordt door bepaalde partijen ook aangemoedigd, dat mensen gepolariseerd worden en tegen elkaar worden opgezet. Dus het feit dat zo iemand het huis niet uit kan, in mijn beleving komt dat omdat er niet genoeg huizen zijn. Maar het onderbuikgevoel zegt, nee, het kan niet omdat er 30.000 daklozen zijn die voorrang krijgen en 60.000 asielzoekers die voorrang krijgen.
Hmm.
En dan krijg je een heel andere discussie,
waar ik
absoluut niet in mee wil. Want de woningnood bestaat niet omdat er 3, 4 groepen in die vijver vissen. Nee, de vijver is niet groot genoeg. We zullen dat moeten doen.
Ja.
Schrijnend voorbeeld heeft niks met dakloosheid zelf te maken, maar de hospice Haarlem wilde op het kopje van Bloemendaal een pand in gebruik gaan nemen. Daar werd zodanig tegen geprotesteerd en er werd aangekondigd, we gaan een procedure volgen, die kunnen wij wel jaren rekken. En dat was reden genoeg voor hospice zelf om te zeggen, ja, daar gaan we niet aan beginnen. Theoretisch hadden ze misschien best wel kunnen winnen, maar ze hadden zoiets van, ja, we gaan dat niet doen, want dan zijn we 10 jaar aan het procederen.
Ja.
En dat vind ik, als je het over redelijkheid hebt, vind ik het wel eens ver te zoeken.
Hmm.
En dat zie je in het groot en in het klein. Hè? De tegenstrijdige regelgeving rondbouwen. Wat mag nou niet. Maar ook rondom de doelgroep. Als iemand vervuilt in zijn huis. Een hoarder wordt. Hè, die allemaal dingen verzamelt. Op een gegeven moment zegt de huurbaas...
Oh, zo heet dat. Hoarder is een verzamelaar.
Ja.
Oké. Okay.
En dan moet je je daarbij voorstellen dat het echt... Ja, pathologisch is het hele huis vol.
Ik heb ze wel gezien,
tussendoor.
Eén paardje in een huisje, ja.
Totdat de woningstichting zegt, dit kan niet meer, brandgevaar, weet ik veel wat. En dan komt een huisuitzettingsprocedure.
Alles zakt door de vloeren. Dus,
ja. En dan komt zo iemand uiteindelijk in een beschermd woningsetting terecht. Maar die heeft dan daarbinnen wel de nodige privacy. Waardoor die daarbinnen net zo goed weer kan gaan horen. Ja. Dat is ook een beetje strijdige wetgeving. Je mag niet altijd meer ingrijpen. Heel kwetsbaar gebied om over te hebben. Want de oude... wetten rondom gedwongen opname en de krankzinnige wet, die gaven vroeger alle ruimte. En het is heel goed dat dat allemaal beperkt is. Hè. Iedereen heeft gewoon recht op zelfbeschikking en privacy. Maar het slaat de boel soms ook wel eens lam. We staan er ook wel eens bij en kijken ernaar en mogen niks doen.
Ja.
Dat vind ik wel ingewikkeld.
Ja, ja, precies. Nou goed. Sorry. Laten we het even hierbij laten. We gaan naar muziek. Oh, kijk eens.
Jaffie.
Ik heb het altijd zo gedaan.
Nou, eigenlijk moet je zo'n plaat helemaal draaien. Maar ja, we hebben nog wat een en ander te bespreken met Hans. En de tijd die vliegt weer voorbij, Benno. Dus,
zeker.
We houden het hier even bij voor Lisbeth Lisser, Ramses Shaffi en al de liefste. En Vivre, laat me mijn eigen gang maar gaan.
Nou, dat zullen we zeker doen. We gaan een beetje het gesprek met Hans van Klink... afsluiten, maar dat doen we natuurlijk niet, Hans. Omdat jij noemt het boek Loos ook een deltaplan dakloosheid. En je geeft aan het eind een behoorlijke grote opsomming van de oplossingen. Want dat is wel fijn natuurlijk. Je kan de problemen wel benoemen, maar het is ook fijn als je mogelijke oplossingen bedenkt en aangeeft. Welke zijn het?
Nou, wat dat betreft de opmerkingen van Ben Snijder aan het eind van vorige uur klonken met muziek in de oren. Hij zei stevig leiderschap en het durven nemen van beslissingen. En misschien gaat het daar wel om.
Niet lullen, maar poetsen.
Niet lullen, maar poetsen. Met grote hoofdletters heb ik staan integrale aanpak. En dat is een samenvatting van al die aanbevelingen die ik doe. Wat betekent dat nou de psychiatrisch patiënt die onbehandeld op straat belandt? Wat betekent dat nou de verslaafde waar we het nog niet over gehad hebben, maar die voorkeur geeft aan zijn doop in plaats van aan zijn huurpenningen? Wat doen we dan met beschermd wonen? Welke partijen kunnen dat doen? Wat doen we met het moment dat de wetgeving wat strijdig lijkt?
Dus er moeten heel veel vragen beantwoord worden.
Heel veel vragen beantwoord worden. En,
maar blijven we dan weer niet te veel in het wel lullen, maar dat we niet aan het poetsen zijn?
Nou, ik wil dus met mijn boek een soort prikkel geven om... ik wil het ook echt gaan aanbieden aan gemeentes en partijen
ja,
in het zorgland. Ja, daar ga ik echt aandacht voor vragen.
Dat is de absolute doelgroep van jouw boek?
Ja, ja.
En mensen die denken van nou ja, dit is wel een heel interessant onderwerp. Of ze hebben het zelf bij de hand.
Oh ja, zeker. Om ook het publiek mee te krijgen in mijn manier van denken. Ik zou het mijn boek van harte willen aanbevelen. Het gaat nog ongeveer 2 maanden duren voor het van de persen rolt. Maar bij boekscout.nl, dat is de uitgever die het doet. Of via mijn persoonlijke Facebookpagina Hans van Klink is het straks te bestellen.
Oké, okay. Nou, dat is boekscout.nl.
Boekscout, boekscout is de uitgeverij. En het boek gaat heten. Een loos. En
heel makkelijk.
Loos. Deltaplan, dakloosheid klinkt heel groot, maar daarmee zeg ik, het is nodig integraal en groots aan te pakken. Gaat wat kosten, maar de verborgen kosten van de overlast en de ellende die we niet zien, is vele malen groter, is mijn overtuiging.
Ja, precies. En nou, het is makkelijk leesbaar. Hans heeft een hele prettige schrijfstijl. Dat wil ik er nog wel even bij zeggen.
Dankjewel.
Want ja, het is niet zelden ook bedient hij zichzelf van zelfspot. En natuurlijk de casussen die verduidelijken dat allemaal. Dankjewel, Hans, voor je toelichting. En succes met de afronden van het boek.
Heel graag gedaan. Ja, bedankt dat ik hier mocht vertellen over het
boek. Ja, goed zo. Dan onze volgend uur. Dat gaan we met mijn dorpsgenoot Roderick Keur doen. Zandvoortse achternaam, maar beslist uit Heemstede. Roderick, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
We lopen tegen het nieuws, maar we willen je toch even de gelegenheid geven om het programma voor straks... in welke wereld ga je ons meenemen?
Nou, ik wil ook inhaken op het eerste uur. En het laatste uur afsluiten met live concerten. Op handen zijn de concerten die de komend jaar gaan spelen. Afgeblazen concerten.
Afgeblazen concerten.
Ja, ook nog. Heel triest. Afscheidsconcerten. En dan komen een aantal verrassende bands ook zometeen aan de orde. En met als rode draad eigenlijk Bob Dylan.
Bob Dylan. Ah, kijk, alle liefhebbers van Bob Dylan, die komen ruim aan hun trekken. Dankjewel. Goed, Rob. Nou, aan jou het laatste woord.
Zeker. Nou ja, zometeen inderdaad dat uur. Wat Roderick net zei, dat krijg je te horen bij Zandvoort op zondag. We zijn er één keer per maand, hè? Zijn we er dan op de zondagmiddag, Benno.
Ja.
En dan hebben we diverse gasten hier in de studio aan de Tolweg 10A. Nou, we gaan kijken. Zonnetje schijnt buiten. Het is bijna 4 uur. Het is een sunny afternoon. Dus vandaar deze van The Kinks.